Voor de luisteraars van Kerktelefoon willen we schriftgedeelte in de psalmen van deze avond noemen. De schriftlezing is uit Amos 8. We noemen nu Amos 8. En we zingen psalm 60 vers 1. Psalm 74 vers 4, 7 en 9. Psalm 39 vers 4 en 7. En psalm 32 vers 5. We noemen nogmaals de schriftlezing van deze avond uit Amos 8. En we zingen psalm 60 vers 1, psalm 74 vers 4, 7 en 9, psalm 39 vers 4 en 7, en psalm 32 vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, tot voortzetting van ons samen zijn, zingen we van psalm 60 en daarvan het eerste vers. Psalm 60 vers 1, o God, hoe hebben wij getreurd. Door u verstoken en gescheurd, gij zijt op ons vergramd geweest. Keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heere, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen, Aaret geneest het van zijn plagen. We noemen u van psalm 60. Het eerste vers. heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen, wat u kunt vinden opgetekend in de profeet Amos en daarvan het 8e hoofdstuk. We herzeggen nu Amos 8, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De Heere, Heere, deed mij aldus zien, en zie, een korf met zomervruchten. En hij zeide, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een korf met zomervruchten. Toen zeide de Heere tot mij, het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar de gezangen des tempels zullen te dien dagen huilen. Spreekt de Heere, Heere, vele dode lichamen zullen er zijn. In alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Hoor dit, gij die de nooddruftigen opslokt, en dat om te vernielen de ellendigen des lands, zeggende, wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht mogen verkopen, en de Sabbat, dat wij koren mogen openen, verkleinende de Eva en den sikkel vergrotende, de verkeerde en verkeerdelijk handelende met bedriegelijke weegschalen. Dat wij de armen voor geld mogen kopen en de nooddruftigen om een paar schoenen, dan zullen wij het kaf van het koren verkopen. De Heer heeft gezworen bij Jacobs heerlijkheid, zo ik al hun werken in eeuwigheid zal vergeten. Zou het land hierover niet beroerd worden en al wie daarin woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als een rivier en het zal heen en weder gedreven en verdronken worden als door de rivier van Egypte. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op den middag zal doen ondergaan en het land bij lichten dag zal verduisteren. En ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen, en op alle lenderen een zak en op allen hoofd kaalheid brengen. En ik zal het land stellen in rouw, als er is over een enige zoon, en deszelfs einde als een bittere dag. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heere. En ze zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. Ze zullen omlopen om een woord des Heeren te zoeken, maar zullen het niet vinden. De diendagen zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst versmachten, die daar zweren bij de schuld van Samaria en zeggen, zo waarachtig als uw God vandaan leeft en de weg van Berseba leeft, en zij zullen vallen en niet weder opstaan.
Tot voortzetting van ons samen zijn zingen we van Psalm 74 en daarvan de versen 4, 7 en 9. Psalm 74, vers 4. Uw vijand heeft ter plaatse van het gebed, gelijk een leeuw gebruld bij het zegenvieren, zelfs u ten schimp heeft hij zijn krijgsbanieren in trotse moed tot tekenen gezet. En wat er verder volgt in het 7e en in het 9e van de 74ste psalm. En onder het zingen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven voor de staatkundig gereformeerde partij af te zonderen. Er is één rondgang die we in bijzonder in uw milddadigheid aanbevelen. des Heren willen we een gedeelte van Gods heilig en dierbaar woord overdenken, wat u is voorgelezen uit de profeet Amos, daarvan het 8e hoofdstuk, het 11e vers. Wat des Heren woord spreekt, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden, niet een honger naar brood, nog dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heren. Tot zover. We schrijven onder dit tekstwoord een honger in het land. En met hulp des Heren willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats waarom die honger komen zal. In de tweede plaats waarin die honger bestaan zal. En in de derde plaats waardoor men die honger ontgaan kan. Ons tekstwoord spreekt van een honger in het land. En met de hulp des Heren willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, zo zeiden wij u, waarom die honger komen zal. In de tweede plaats, waarin die honger bestaan zal. En in de derde plaats, waardoor men die honger ontgaan kan. En de Heren die leidt ons in de waarheid. Geachte aanwezigen. Als het ooit duidelijk geworden is dat we Gods woord moeten lezen in zijn verband, dan wordt het duidelijk met het woord van onze tekst die vanavond onze aandacht vraagt, bedoelde de Heer. Maar als we deze tekst zo lezen, dan zouden we zeggen een honger naar het woord, dat wordt hier beloofd. En is dat niet veelal ons gebed? Als we naar Gods huis gaan, als we op de kansel staan, als we in de kerkbank mogen nederzitten, of de Heer een honger zou willen schenken en een dorst zou willen schenken, want van nature dan hongeren en dorsten wel naar de wereld, maar niet naar het woord. Is dat niet het gebed wat veel al gedaan wordt? En is dan het woord van onze tekst vanavond niet een kostelijke belofte die de Heer hier doet? Nee. Waarom niet? Hier kondigt de Heer een verschrikkelijk oordeel aan over het volk van Israël. En wat bedoelt de Heer dan te zeggen met deze woorden uit de mond van Amos? Hier bedoelt de Heer het volgende mee te zeggen. De Heer wil zeggen, o tienstammenrijk volk van Efraïm. U kent wel de honger naar brood. Had de Heer gesproken ook ten tijde van Achab. Toen daar 3 jaren en 6 maanden geen regen en dauw viel. Het was er hongersnood. En wat is dat vreselijk. Als de moeder geen voedsel heeft voor het kind. Als de mensen van honger sterven. Als de beesten van honger sterven. Maar nu gaat de Heer zeggen bij monden van de profeet. Nu ga ik een honger zenden naar het woord. Nu zult u gaan verlangen naar het woord van de profeten. En dat zal er niet meer zijn. En nu zijn er misschien vanavond wel die denken, ja, gelukkig is er dan nog wel brood en is er dan nog wel water. Nu ja, een honger naar het woord. Kijk, als dat woord op de tweede plaats staat in het leven. Maar deze woorden zijn heel ingrijpend, gemeente. Waarom? Dan gaat de Heere zeggen, Israël, ik zal over u doen komen een honger naar het woord. En u zult verlangen naar het woord van mijn profeten. En er zullen geen profeten meer zijn. Ik zal de kandelaar van zijn plaats weren. Dat is ingrijpend. En deze honger die zal uitlopen op de eeuwige dood. Dat is het woord, onze tekst. En dat moest Amos prediken. Amos die kondigt deze geestelijke hongersnood aan. In de naam des Heren. O, daar is Amos niet met pluimstrijkende woorden omgegaan. Maar hij heeft die waarheid zo eerlijk verkondigd. Omstreeks de 8e eeuw voor Christus. Het zal zo ongeveer in het jaar 750 geweest zijn. Daar in de noordelijke delen van Israël, in dat 10-stammenrijk, daar regeerde Jerobeam. Nee, niet Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Nee, dit was later in de geschiedenis. Dit was Jerobeam, het huis van Jehu. En deze Jerobeam heeft 41 jaar geregeerd. Dat 10-stammenrijk. Er was veel voorspoed. Er was weelde in dat 10-stammenrijk. En we lezen in het boek van Amos over elpenbenen huizen. We lezen in het boek van Amos van wel weelderige maaltijden. Er was overvloed, er was nergens tekort aan. Er was ook nog wel wat godsdienst, maar het was zo in verval geraakt. Men ging nog wel op om wat godsdienst te bedrijven. Maar het land wemelde ook van de afgodstempels. Gods woord werd met voeten getreden. Wat werd er in die afgodstempels hoererij bedreven? In de afgodstempels werd hoererij bedreven tussen de priesters en de priesteressen gemeente. O, daar in dat noordelijke land, in dat 10-stammenrijk. Hoe had de Heere daar zijn knechten gehad? Hoe waren daar de profeten geweest? Elia, Elisa, Hosea. Hoe hadden ze daar hun profetieën geprofeteerd? Maar nu was geen één profeet, ja nog één, Jona. Die was er nog, de profeet Jona. En u zendt de Heere uit het 2-stammenrijk een profeet naar het 10-stammenrijk. Daar gaat Amos. Wie was Amos? Jeugd. Hij komt uit het plaatsje Tekoa. Het was een heel eenvoudige man. In dat dorpje, in dat Judese dorpje, daar woonde deze man. En de Heer die legde de last op de schouders om te gaan prediken. En dan wordt hij geroepen vanachter het vee. Die Amos, die kon van zichzelf ook niet spreken. Maar de Heer heeft hem een opdracht gegeven. Nee, het is niet zo'n geleerde man. En die man die gaat ook niet met pluimstrijkende woorden om. Het is maar een heel eenvoudige ossenherder. Die man die kent niet van die verfijnde omgangsvormen. Die man die noemt de vrouwen van Samaria de koeien van Bazan. Die durft het wel te zeggen, ja. Zo zie je ook dat een ieder van Gods knechten een eigen wijze heeft van prediken. Jesaja was een man die zeer begaafd was. En als we de profetieën van Jesaja lezen, en we lezen zo hoe dat geprofeteerd is en hoe dat beschreven staat, dan zouden we zeggen, dat lijken wel gedichten. Zo mooi en zo schoon. Maar de Heer doet wat hem behaagt. En dan zien we gedachten Amos in dat 10-stammenrijk prediken. O, daar heeft hij gepredikt. De dood in Adam, het leven in Christus. Daar heeft die man ongetwijfeld gepredikt dat er van de mens niks goeds te zeggen is. Dat we van nature allemaal vervreemd zijn van God. En van het burgerschap is zelfs geen hoop hebben en zonder God in de wereld zijn. Maar dat er nog een mogelijkheid en weg geopend is. O, dat heeft Amos gepredikt. Want als de Heer zijn knechten aan God met kracht uit de hemel, dan gunnen ze de vorst der duisternis die geen heen. Amos. Hij predikt daar in dat 10-stammenrijk. Ze zijn die prediking van Amos al snel zat, gemeente. Je moet vanavond dat 7e hoofdstuk maar eens nalezen. Kunnen we lezen die geschiedenis van die priester Amazia. En die Amazia die vraagt aan Amos of hij niet alstublieft weer terug kan gaan naar het zuiden. Naar het 2-stammenrijk. Om daar in het land van Juda te gaan profiteren. En om daar brood te gaan eten. Ze waren hem al gauw zat. Want als je de waarheid recht predikt. En je durft de zonde te benoemen, ook in deze tijd. Dan worden ze al gauw zat, gemeente. Oh, als je met pluimstrijkende woorden omgaat. Maar oh, als je als een wachter Sions op Gods muren staat. En eerlijk met de mensen omgaat. Dan krijg je van alles tegen. Ja, kreeg Amos ook hier in de 10-stammenrijk. En wat lezen we dan? Dan lezen we en hij zeide: wat ziet gij, Amos? En ik zeide: een korf met zomervruchten. De Heer die heeft Amos wat laten zien. Korf met zomervruchten. En wat er voor vruchten geweest zijn. Of dat vruchten geweest zijn van de akker. Of van de bomen, dat kunnen we niet zeggen. Maar het zijn zomervruchten. Dat is het gezegd wat Amos te zien krijgt. En toen zeide de Heer tot mij. En wat wil dat zeggen, gemeente? Dan laat de Heer Amos zien, het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Dat is een ingrijpende boodschap. Het einde is gekomen. Ik zal niet meer, zegt de Heer tot Amos, aan de ongerechtigheid van mijn volk voorbij gaan. En dan gaat de Heer openbaren dat hij de zonde van dat 10-stammenrijk bezoeken zal. O, dat heeft Amos gezien. Dat het oordeel Gods als een rijpe vrucht gerijpt is. Als een mand met zomervruchten. En wat zijn dan de zonden van dat volk, zegt u, waarover Amos profeteert? Wel, we hebben het horen lezen vanuit ons teksthoofdstuk. Er ligt, en daar tipt hier zo Amos een tipje van de sluier aan. In dat 4e vers hoort dit gij die de noordruftige opslokt, hoort u? En dat om te vernielen de ellendigen des lands, zeggende: wanneer zal de nieuwe maan over zijn, dat we leeftocht mogen verkopen en de Sabbat, dat we koren mogen openen. Ziet u, er was wel godsdienstigheid in Israël, dat nog wel. Er was nog kerkelijk leven, zouden we zeggen, dat nog wel. Maar het was zo een sleur geworden. Het was een vleeselijke sleur geworden. Het leven was eruit. En men zag naar uit dat de Sabbat maar weer snel voorbij was. Want die Sabbat, dat was voor veel mensen een walging. En als die Sabbat nu maar weer voorbij was, dan konden ze weer overgaan en men begeerde maar één ding. Dat was werken, geld verdienen, leven voor het aardse, dat was de begeerte. Wat is nu onze begeerte? Van nature, ach, dan is onze begeerte naar dit hier en nu. Maar wel gelukzalig dat volk, wat nou een begeerte krijgt door het hartvernieuwend genadewerk. En dat uitziet naar Gods dag, om op te gaan naar Gods huis. Om zich te zetten onder dat dierbare woord des Heren. Maar oh, er was zoveel aan de hand in dat 10-stammenrijk. Die sabbatten waren er. Die zeiden: wanneer is die sabbat weer voorbij? Dan kunnen we weer aan het werk. Kunnen we weer geld gaan verdienen. En de armen, wat deden ze daarmee? Dat we de armen voor geld mogen kopen en de noodruftigen voor een paar schoenen. Zo diep was Israël dat 10-stammenrijk gevallen. Dat de Heer gezegd had dat er geen bedelaar zijn. En in dat land waar de Heer van gezegd heeft dat er geen bedelaar zijn mocht, kon je je mede-Israëlieten kopen voor een paar oude schoenen. Dus ingrijpend. En hem als slaaf in dienst nemen. Oh, en daar moet Amos tegen waarschuwen. Dan heeft Amos de oordelen aangezegd. En dan zegt hij, het land zal gaan oprijzen als een rivier. En dat zal heen en weder gedreven worden en verdronken worden als de rivier van Egypte. En wat bedoelt Amos hiermee te zeggen, gemeente? Wel, over deze woorden valt licht. Als we in het hoofdstuk 1 van het boek Amos het eerste vers lezen. Dan staat dat Amos geprofeteerd heeft 2 jaar voor de aardbeving. En hij bedoelt die aardbeving. Oh, dan gaat Amos profeteren. O volk, het zal niet lang meer duren. Dan zal de aarde beven. Als een rivier. En dat is gebeurd, gemeente. Niet lang na zijn optreden is het gebeurd dat er zo'n verschrikkelijke aardbeving geweest is. En dat de kloven in de aarde gevallen zijn. Een ontzaglijke aardbeving. En dan gaat Amos verder bij monden van het 9e vers. En dat hij de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichten verduisteren. Dus de zon, het leven van de mens, op de middag ondergaat. Wat betekent dat, gemeente? Dat betekent dat er zo iemand plotseling op 30, 40, 50-jarige leeftijd overlijdt. Zonder een ziekbed wordt weggenomen. Dat kan door een ongeval of zo onverwachts. Dan is de zon in het leven van de mens op de middag gekomen. En wordt het duister. En wat wil de Heer dan zeggen bij deze dood? Oh, dat het een heel... Dat de genadetijd zo belangrijk is. En nu gaat hier Amos prediken. En wat nu een mens overkomen kan, dat kan ook een land overkomen. En zo is dat 10-stammenrijk. Dat is als land. De middag verduisterd. Want toen Amos dit profeteerde, was het een tijd van grote rijkdom, weelde en welvaart. En niets wees erop, gemeente, dat het anders zou worden. Maar nauwelijks 20 jaar later, toen is Samaria verwoest. En toen zijn die 10 stammen, die zijn weggevoerd naar Assyrië. En ze zijn verstrooid. En volkomen onverwacht ziet u dat de profetie van Amos uitgekomen is. Is de zon over Efraïm ondergegaan op de middag. Wel, daar hebt u de oorzaak dat deze honger over het land zal komen. Ziet u de zonde van het volk. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere. Dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, nog dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heren. O, daar hadden ze het zelf naar gemaakt. Wat had de Heren toch veel arbeid, ook aan dat 10-stammenrijk ten koste gelegd. En hoe gaat de Heren zeggen, het oordeel is niet meer af te bidden. Daarom in onze tweede gedachte staan we stil waarin die honger bestaan zal. Waarin zal die honger dan bestaan, zegt u? Honger, ja, dat wisten ze in het 10-stammenrijk wel wat dat was. Dan denk ik aan die geschiedenis uit 2 Koningen 6. Daar komt een moeder en die komt bij koning Joram. Joram was koning in Samaria. Het leger van de Syriërs, dat belegert de stad nu al zoveel dagen. En de honger is in de stad gekomen. O, wat is de honger een scherp zwaard. Wat vinden we het wel zo gewoon als we zo elke dag ons eten hebben. Maar mogen we nog eens wel eens in verwondering zien op ons eten. 'S morgens, 's middags, 's avonds. Dat de Heer het nog schenkt, honger. Maar ten tijde van Joram was er honger in het land. En dan komt er een vrouw tot Joram. En u kent ongetwijfeld die geschiedenis. En die vrouw die vertelt dat ze met een andere vrouw afgesproken hadden. Dat hun kind gegeten zou worden. Dat is wat. En nu was dat ene kind van die vrouw, dat was gegeten. Dat was geslacht, gekookt en gegeten. En nu hadden ze samen dat kind gegeten. En nu was die buurvrouw. Die wilde haar kind niet afstaan. Wat een ingrijpende geschiedenis. Samaria. Ze wisten wel wat honger was. En nu gaat de Heere zeggen. Nu is de maat van mijn goddelijk geduld vol. O 10 stammen. En uw zonden zijn geworden. Als een korf met rijpe zomervruchten. En ik zal een honger in het land geven om te horen de woorden des Heren, die geestelijke hongersnood. Dat is nu het allerergste wat een mens overkomen kan. Geestelijke hongersnood. En dan is er natuurlijk een tweelei honger naar het woord. Zeker. Want als de Heer een zondaar stilzet, is dat gebeurd in het leven. Want van nature dan reizen we zonder dat we met God rekening houden. In onze godsdienst of in de wereld. Maar als er nou een goddelijk halt in ons leven is. En de Heer gaat die zondaar stilzetten. Die zondaar van dood levend maken. Wat gebeurt er dan? Dan komt er een honger in de ziel. Want het leven gaat hongeren en dorsten. Dat is in het natuurlijke leven. Dat zijn ook zo de kentekeningen van het leven. Honger en een dorst. Oh, dan komt er een honger naar het woord. Dan ga je zien of er nog kerk is ergens. Of er nog honger. Als er honger is naar het woord, dan ga je luisteren. Dan ga je horen. Dan ga je biddende op, Heer, ach. En dat u vanavond nog een spijs in uw huis zou willen schenken. Dan komt er een heimwee naar God en naar zijn dienst. Dan komt er een honger naar het woord. Dan gaat zo'n ziel hongeren en dorsten naar de gemeenschap God. Zijn ze er nog vanavond? Maar de brug naar de wereld is opgehaald. Waar een pijl geraakt is tussen de gesp en tussen het pansier. En die het uitgeroepen hebben, draag mij uit de legerplaats. Want ik ben dodelijk gewond die erachter gekomen zijn. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, o Heere. Dies ben ik, Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. En die moeten sterven en die kunnen niet sterven. En die kunnen zich bij de wereld niet rekenen. Maar ook bij Gods volk niet. Nee, dat is veel te groot. O, die brug. De wereld is opgehaald. Maar bij Gods volk. O, zo gaan ze hongeren en dorsten over de wereld. Hongeren. Dorsten. Naar God. En naar zijn gemeenschap. O, dat is nou het teken. Als de Heer in je leven gekomen is. Dan zegt de Heer zelf van in de bergreden. Zalig. Zijn die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. En ze zullen verzadigd worden. Ze krijgen een honger naar Gods instellingen. Die ziel die gaat zoeken naar de zuivere prediking van het woord. Waar ze gevoed worden. Want de melk is voor de zuigelingen. Moeskruiden voor de jongelingen. Vaste spijzen voor de meer geoefenden. Zulke hongerige zielen, die zijn alle bitterzoet. O, die zijn alle bitterzoet die luisteren. Of er nog een woord voor hen bij mag zijn. Maar de verzadigde ziel, zo zegt de Heer in zijn woord, die vertreedt het honingzeem. Kent u dat hongeren? En kent u dat dorsten? Mag ik eens vragen? Wees nu eens eerlijk. Leg vanavond zo heel eerlijk uw hart eens open voor God. En als we nou dat hongeren en dat dorsten naar de gerechtigheid, als we dat nou niet kennen. Dat hongeren en dat dorsten naar de dierbare woorden, Heer. Als we dat nou niet kennen, wees dus eerlijk. Dat is geen zaligmakende genade. Nee, dan niet. Want als hij in het leven komt, gaat die ziel hongeren en dorsten. En ook naar de gerechtigheid. O, die honger en die dorst naar de gerechtigheid die in Christus is. En volg des Heeren. Ik denk dat u elkander wel kunt vinden hierin. Dat er zo een honger en dorst komt naar de dierbare bloed. En des Nieuwe Testaments. O, die gezegende middelaar Gods en de mensen. En die nou gekomen is uit die hoge hemel. En die nou om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Omdat gij door zijn armoede en zoute rijk worden. Die bij aanvang getrokken en geleid zijn. Erachter gekomen zijn wie ze zichzelf wel zijn. En die van zichzelf hebben geprobeerd een gerechtigheid op te bouwen. Om voor God te kunnen bestaan. Die de grond gezocht hebben, ja, in het bidden, in het kerken, in het lezen, in die aangename gestalte, in de tranen, en die op zich al heel bekeerd waren. Maar dan gaat de Heer een afgesneden zaad doen. Dan gaat de Heer die kerk in de woestijn brengen, in die huilende wildernis. En dan zeggen ze, Heer, ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. En ze waren al zo bekeerd, maar dan gaat Heer alles afbreken. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. O, dan gaat de Heer door die weg. En dat hij die ziel ontledigt, ontgrond, ontbloot. Omdat er plaats komt voor die geheel enige borg en middelaar. Gods en de mensen. Wiens naam is Jezus, dat is de zaligmaker. O, dan denk ik aan Johannes en Andreas. Ze waren onder die scherpe prediking van Johannes de Doper. Die scherpe wetsprediking. De bijl ligt al reed aan de wortel der bomen. Wat is dat voor prediking? Dat is een scherpe prediking. Daar blijft er niets van de mens over. En u geeft vrucht meer in de eeuwigheid. Maar op 10 dag toen mocht Johannes van zich afwijzen. Zie het lam Gods. Wat de zonde de wereld wegneemt. En toen hebben ze gezegd. Rabbi, waar woont gij? Omdat er geen verborgen persoon is dan Christus. Die gezegende middelaar. Die moet geopenbaard worden. O gemeente. We leven in een tijd. Daar wordt er gesproken over Jezus. En er wordt gesproken over geloven. En je moet de hand leggen. Op het offer, maar er is een volk dat weet de weg naar de stad niet. En er moet altijd weer geleid worden. Die komen het uit te roepen: Rabbi, waar woont gij? Omdat het nou door die profetische bediening zou mogen zijn: kom en zie. En ze waren die dag bij hem. Het was omtrent de 10e uur. Als die middelaar waarde krijgt, dan weet je, ja zeker, dan weet je. Kunnen ze je s'nachts wel wakker maken. Achterkant wel onder het stof liggen, dat is waar. Dat kan er wel ver bij weg zijn. Maar dan kun je het benoemen. O, het was omtrent de 10e uren. Toen die gezegende middelaar waarde gekregen heeft te beleven. En toen we zijn woorden mochten stamelen. Jezus, dat is de zaligmaker voor zo'n volk. Wat de dood verdiend heeft. Het leven gevonden in hem. Die gezegende middelaar. En dan gaan ze ook hongeren en dan gaan ze dorsten naar de gerechtigheid die in Christus is. O, waarachter de dood het leven ligt. Om ingeleid te worden in die dierbare hoge priesterlijke arbeid. Wat het hem gekost heeft. En Sion zal door recht verlost worden en haar wederkeren door gerechtigheid. O, dat hongeren. Hebben ze elkaar zo, als ze dan spreken over die honger en die dorst naar de gerechtigheid, naar die gezegende bloedbruidegom om nog gewassen en gereinigd te worden, om nou uit die ruisende kuil en dat modderig slijk opgehaald te worden en met hun voeten op die steenrots, als Christus geplaatst te worden, is dat gebeurd. Honger en dorsten naar de gerechtigheid. Ik zou wensen dat we die allemaal die honger zouden hebben vanavond, ja. Als zou dat prediken dan een aangenaam werk zijn voor de zulke. Honger en dorsten naar de gerechtigheid. Zulke afnemers in de kerk mag hebben. Maar gemeente, ach aanwezigen. Dat wordt hier nog niet bedoeld, begrijpt u. Hier gaat het over een andere honger. En wat wil de Heer nu zeggen bij monden van Amos? Nu gaat de Heer zeggen, nu heb ik zoveel eeuwen mijn krechten gezonden. Zoveel eeuwen. Ik heb Elia gezonden, ik heb Elisa gezonden. Ik heb Jona gezonden, ik heb Hosea gezonden, ik heb Amos gezonden. Zoveel van mijn knechten. En wat hebt u met het woord gedaan? En daarom, dat we ook deze waarheid op onszelf toepassen zouden. Want we kunnen we naar de wereld zien. Dat gaat om onszelf. Want we zullen straks persoonlijk voor God komen te staan. Kennen we nou dat honger? Die honger naar dat woord. De Heer heeft dan zoveel arbeid in onze ziel ten koste gelegd. Zoveel predikers, hoeveel predicaties heeft u gehoord. Bekeert u. Waarom zou gij sterven? En waarom zou gij nou verloren gaan? Oh, honger naar dat woord. Als de Heer eens een kandelaar wegneemt. En dan lezen we in dat boek van de Kronieken. Je moet dus vanavond maar eens nalezen. In 1 Kronieken, 2 Kronieken 29. Dan krijgt dat 10 stammen rijk de laatste waarschuwing. De laatste waarschuwing. Toen regeerde de daar in Jeruzalem zo'n godvrezende koning. Dat was koning Hiskia. Had koning Hiskia het in zijn hart om de Heer het Pascha te mogen vieren. En dan zendt koning Hiskia, die zendt de lopers van de koning door het land van twee stammen rijk. Door Juda en door Benjamin. En die lopers die hebben de brieven van de koning in de hand. En die roepen het uit, bekeert u tot een Heer. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En laat ons het Pascha eten te Jeruzalem. Die lopers die gaan door het land. En toen zijn er velen van het twee stammenrijk gekomen naar Jeruzalem. Maar toen heeft Hiskia nog meer gedaan. Toen heeft Hiskia niet alleen de lopers uitgezonden in het twee stammenrijk. Maar ook in het tien stammenrijk. Er wordt wel eens gesproken over samenwerking. Maar dit is nou de samenwerking tussen de kerk. Daar mocht Hiskia de lopers uitstallen en uit doen gaan in dat tienstammenrijk. Dan zijn ze de grenzen van het tienstammenrijk overgegaan. Oh, daar zijn ze gegaan, de lopers van Hiskia. En naar dat afgodische Israël, naar dat tienstammenrijk. En ze hebben diezelfde boodschap, hebben ze gezonden. En diezelfde boodschap hebben ze gepredikt. Want Hiskia die geloofde dat er in dat tienstammenrijk, dat er nog een overblijfsel was naar de verkiezing van Gods genade. Een overblijfsel. Dat het er nog was. Wat begeerde om het Pascha te Jeruzalem te mogen eten. En dan zie ik die lopers gaan in gedachten. En dan, ja, misschien dat u die geschiedenis wel kent. Staat er maar zo heel kort. Wat gebeurt er dan? Wat deden die mensen van de tienstammenrijk? Ze hebben die knechten des Heren, die hebben ze belachen. Die hebben ze bespot, dat is ingrijpend. Ze hebben erom gelachen. Ze hebben ze gespot. Het was het grootste gedeelte. Maar dan, oh, dan lezen we gelukkig, dan staat het erbij. Maar sommigen uit Aser en uit Manasse en uit Zebulon verootmoedigen zich. Ziet u? Voor het aangezicht des Heren. En dan kwamen ze naar Jeruzalem. En nog, we leven in een land wat met Gods geboden heeft afgerekend. Maar er is nog most in die druiventros. Er zijn nog sommigen. De Heer heeft nog zijn kerk hier in Nederland. Er zijn nog de kerken waar ons land op drijft. Sommigen. Oh, daar zijn ze gekomen. Die sommigen uit die delen van die 10 stammen. En ze zijn gekomen uit Aster. Kijk, gemeente. Toen was Amos al lang gestorven. Toen was Amos al lang afgelost. En toen kwam er weer opnieuw een nodiging uit het buitenland. Net als bij Amos. Toen hebben die lopers in dat 10-stammenrijk de laatste boodschap gebracht. Daar is ingrijpend. En de knechten van Hiskia, die werden bespot en uitgelachen. Ziet u de langmoedigheid Gods? Ziet u de taaiheid van het geduld van de Heere? Maar sommigen. En zo krijgt ons land eens de laatste waarschuwing. En wanneer dat zal zijn, dat weten we niet. En profeteren kunnen we niet. Maar gelooft u het? En niet alleen ons land. Maar zo krijgt elk mens, u en ik, eens de laatste waarschuwing. En wat zullen we dan doen? En als we dan net zo doen als die in het 10-stammenrijk, dan we ze belachen en ze bespotten. Ach, zal de Heere komen met zijn oordelen over ons land. En gemeente, laat ons daarop letten. Want de lopers van Hiskia werden bespot en uitgelachen. En toen de lopers van Hiskia werden bespot en uitgelachen, toen waren de zomervruchten rijp. En toen is de vijand gekomen. En toen is de stad Samaria ingenomen. En toen is het volk verstrooid over al de landen van de aarde. En ze zijn nooit meer teruggekomen. Nooit meer. Dat 2-stammenrijk is na 70 jaar weer teruggekomen. Maar dat 10-stammenrijk, dat is als kaf verstrooid naar alle windstreken. Verstrooid. En wat gebeurt er met die sommigen? Ach, dat weet ik niet. De Heer die zal voor zijn kerk zorgen. Wat er met die sommigen gebeurd is. Ik zal 1 voorbeeld noemen. Dan zie ik daar in de tempel een oude vrouw. Wie is het? Het is Anna. Een profetes. Dochter van Fanuel. Uit de stam van Aser. Ziet u? Sommigen. En ze wacht tot het kindeke. Ach, zijn we ook zo verwachtend. Als de Heer het geeft, hopen we over niet al te lange tijd weer in de adventsperiode te zijn. Zijn we zo uitziende. Zijn we zo verwachtende. Of zal Anna uit de stam van Aser ons voorgaan in dat koninkrijk der hemelen. O, die 10 stammen. Daar is de Heere gekomen. En ze zijn weggevoerd. En die Assyrische koning, die hebben op die plaats waar die 10 stammen gewoond hebben, uit andere plaatsen de mensen neergezet. En die hebben zich vermengd met de weinigen die overgebleven zijn. En dat zijn de Samaritanen geworden, gemeente. En die overigen van dat 10-stammenrijk, die hebben gezworven van de zee tot aan de zee. En toen in de verstrooiing, toen ze als kaf zijn verstrooid, toen is er een honger in het hart van die 10 stammen gekomen om te horen de woorden des Heren. En toen hebben ze alles gedaan om nog een keer een profeet des Heren te mogen horen. Dan staat in dat 12e vers. En ze zullen zwerven van zee tot zee. Dat betekent van de ene eind van de wereld naar de andere. Van het noorden naar het oosten. En ze zullen zoeken. Toen is dat woord van Amos waar geworden. Toen is er een honger in het land gekomen. Niet naar brood en naar water. Maar naar het woord. En het volk in ballingschap. Dat heeft nog 1 keer begeerd. Om dat woord des Heren te mogen horen. Maar niet 1 profeet was hen meer tot troost gebleven. De Heren sprak niet meer. Was dat een oordeel, gemeente? Was dat een oordeel? Als de Heer niet meer spreekt. Als de kandelaar van zijn plaats genomen wordt. Als er honger is, niet naar brood. En dorst niet naar water. Maar als er geen woorden des Heren meer te horen zijn. En ze hebben er naar gezocht. En waarom hebben ze naar gezocht? Dan zegt de kanttekening dat die honger om het woord te horen van de verstrooide stammen niet voorkwam uit verootmoediging. Het is niet voortgekomen uit verootmoediging. Ook niet uit schuldbesef. Het is ook niet voorgekomen uit hartelijk berouw. Maar waar is het uit voortgekomen? Uit de begeerte om de straf te ontgaan. En dat is het punt, gemeente. Acht aanwezigen, dat is het punt. Want u gelooft toch wel. Als daar een Adamskind op de wereld is. Wat nou in stof ligt neergebogen. Wat nou verslagen is van hart. En verbroken van geest. En er ligt te bedelen om een woord des Heren. Dan gelooft u toch wel dat de Heere zijn woord zendt. En dat het de Heere aan de zulken gaat vervullen. Echt waar. Want hij troost het hart. Wat schreiend tot hem vlucht. En maar, die nou het woord des Heren willen horen uit angst voor de straf. En om het kruis en de drukwegen te ontgaan. Nee, die zullen de Heren niet vinden. Dat is ingrijpend. Die 10 stammen. Zoveel knechten des Heren. Het had het zo diep verzondigd. Dat de Heren met zijn toorn, met zijn straffen kwam. Daar is het verstrooid als kaf voor de wind. En geen één profeet is hen meer tot troost gebleven. Waarin die honger bestaan zou. En in de derde plaats waardoor men die honger ontgaan kan. Maar we zingen eerst van Psalm 39. En dan van de vierde en het zevende vers. Psalm 39 vers 4. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. Men woelt vergeefs, men brengt met zorg bijeen. Al wat op aard begeerig schijnt en niemand is verzekerd. Wie eens al die goederen naar zich nemen zal. Psalm 39 vers 4 en wat er verder volgt, het zevende vers.
Thank you.
geen honger in het land. In de eerste plaats overdachten we waarom die honger komen zou. We hebben het gezien vanwege de zonde en de ongerechtigheid. Er was weelde in overvloed. Er was een rijkdom. Maar de Heere werd niet meer gediend. Ja, er was dan wel wat godsdienst. Maar de mensen waren al blij als die Sabbat weer voorbij was. Konden ze weer aan het werk. Konden ze weer bezig met hun land en met hun zand en alles wat van deze tijd is. En daar is nou de mens van nature. Want de mens van nature is wel zo uit de aarde aards. Dat we niet anders doen als graven in de grond. Waar we straks in begraven zullen worden als de Heer ons nog een graf geeft. O, die honger die is gekomen. Maar toen is het leger van Assyrië gekomen. Toen dat die laatste waarschuwing geweest is. En toen dat de lopers van Hiskia en door het land van de 10 stammen gegaan zijn. Geef de Heer de hand. Kom tot zijn heiligdom. Toen zijn die lopers die zijn bespot. En toen zijn die lopers die zijn uitgelachen. Maar toen waren er toch sommigen. En de Heer heeft altijd een overblijfsel naar de verkiezing van zijn goddelijke genade. Toen waren er sommigen uit Aser. Toen waren sommigen uit Manasse en Zebulon die zijn gekomen. Met de koorden van veroordeling om de hals. En ze zijn gekomen vanuit die trekkende liefde des vaders. O, wat is de wonder. Als we zo mogen komen. En het Pascha des Heren mogen eten te Jeruzalem. En u, waardoor men die honger ontgaan kan. Want deze woorden van de profeet Amos, gemeente, die hebben niet alleen een boodschap voor het oude Israël. Dat begrijpt u wel. Maar deze woorden die zijn ook vandaag de dag voor u en voor mij van grote betekenis. Deze woorden die zijn voor ons land, voor ons volk. En van zo'n grote betekenis. Want heeft de Heere niet in de eeuwen die achterliggen zoveel van Gods knechten naar ons land gestuurd. En die hebben daar bazuin geblazen zo in eerlijkheid. En de kerkhoven die zijn in ons land vet van Gods knechten. Ook hier in deze regio. Als we denken aan Friezenveen, als we denken aan Rijssen. Als we zo denken aan dit gedeelte van het land. Als we dan de namen bedenken van Gods kinderen die hier hebben gewoond. Leesbare brieven. En die zijn afgelost en die zijn verlost. En die zijn ingegaan in die rust. En die erover blijft voor die ganse kerk. En wat heeft de Heer een arbeid aan onze ziel ten koste gelegd. En nog mogen we zondag aan zondag onder dat lieve woord des Heren zijn. Maar ook in ons vaderland worden de knechten belachen en bespot. In de wereld, maar ook in de kerk. Knechten die de Heere gezonden heeft. Zoveel arbeid aan de ziel ten koste gelegd. Het oordeel begint bij het huis Gods. Zal er niet eindigen, maar het begint er wel. Wat is er een verdeeldheid, wat is er een verscheurdheid? Wat is er een verbrokkeldheid? En er wordt de duisternis. Die wrijft er de handen bij. Want de tijd die is zo kort. En als we nou bezig zijn met allerlei strijden om de kerk. En hierover strijden en daarover strijden. En de tijd die gaat door en straks. Dan staan we voor die grote rechterstoel. En dan zullen we niet de vraag krijgen van welke kerk we geweest zijn. Maar dan zal het erop aankomen. Of we nou een levend lidmaat van die enige kerk zijn met een hoofdletter geschreven. Waar Christus het hoofd is. Die kerk van de eeuwigheid gegeven. Als loon op de gezegende middelaarsarbeid van koning Jezus. Of we nou gewassen en gereinigd zijn in dat bloed des Nieuwe Testaments. Dan zal het erop aankomen. Wat heeft de Heer dan ook veel arbeid aan onze ziel ten koste gelegd. En zo was het ook bij dat 10 stammenrijk. En dan lezen we dat 4e hoofdstuk. Daar staat een vijfvoudig nochtans. En dan gaat de Heer niet de zegeningen opnoemen, maar de plagen. Dan gaat de Heer spreken over brandkoren en honingdauw. Dan gaat de Heer spreken dat hij het ene stuk land wel heeft beregend en het andere stuk land niet. Dan gaat de Heer zeggen dat waren allemaal oproepen tot bekering. En dan klinkt iedere keer dat refrein van de profeet Amos. Nochtans, het gij u niets bekeert, spreekt de Heere tot 5 maal achter elkaar. Geldt dat ook niet voor ons, Nederland? Wat is er de eeuwen die achterliggen allemaal gebeurd? En is het niet zo geweest, nochtans, hebt gij u niet bekeerd? Nochtans, wat heb ik dan nog meer aan mijn wijngaard te doen? O, dan is het te vrezen dat het voor ons land is als een korf met rijpe zomervruchten. Als we zien op alle afmakingen, als we zien op die hemel tergende zon. O, dan kunnen we vrezen voor de slaande hand Gods. En hoe we dan nu uitvoeren gaan spreken over de zonde in Nederland, weten we allemaal wel. Ze spreken over abortus als we spreken over euthanasie. Ach, ze spreken over het doden van mensen die zeggen dat hun leven voltooid is. O, waar onze wetgeving voorop loopt ten opzichte van de andere landen. Als het gaat over de wetgeving rond. Wat de Heer als een paradijsbloem heeft gegeven en nog gelaten het huwelijk. Dat de definitie van een huwelijk niet meer is een gemeenschap tussen een man en vrouw. Maar ook kan zijn tussen twee van gelijk geslacht. In die tijd leven we. Zonden van Sodom. En als je er wat van zegt. Dan word je bespot en belachen. Als we denken aan de zondagsontheiliging. Heel lieve dag des Heren. Die wordt veelal in ons land een dag van sport en spel. Van winkelopenstelling. En niet alleen in Rotterdam en Amsterdam. Maar zo ik hoor hier ook in Vriezenveen. O, waar is de genade van de oude tijd gebleven. Bijna toch in de binnenkamer zou mogen gaan. Heer, ach, wil u zelf voor uw eer zorgen, want dat kunnen we niet. Want wij zijn eerovers. Maar land, o, oh, land, o, oh, des Heeren woord. Dat er nog een gedurige roep op zou mogen gaan. Als er in Sodom 10 rechtvaardigen geweest waren, dan was de stad gespaard. Al die zonden, hemeltergend. Denk dat ik ze allemaal kan samenvoegen onder dat ene. Ze hebben de lopers uitgelachen. Zal er dan een hongersnood komen in Nederland? Te horen de woorden Gods. Met andere woorden, zal dan de Heere de kandelaar van zijn woord wegnemen? Zal dat gebeuren? Het zal wat zijn. Zal toch wel zijn. Als de Heere de kandelaar van zijn woord wegneemt. En Nederland komt onder de oordelen Gods terecht. Zonder dat er een woord is van vermaning. Zonder dat er knechten des Heeren zijn. Van heenwijzing. En van bemoediging. Dan zal er een honger zijn naar het woord. En dan denk ik. De meidagen van 1940. Dat heb ik niet meegemaakt natuurlijk. Maar misschien dat er jullie zijn die wel dat meegemaakt hebben. Toen heeft de Heer Nederland geslagen. Met de oorlog. Toen heb ik horen vertellen dat toen die kerken vol zaten. Meidagen 40, de kerken zaten vol. En toen de bommen op Nederland geworpen werden. Toen waren er nog knechten des Heeren. De honger naar het woord? Of zou het geweest zijn bij die 10 stammen? Angst voor de toekomst. Maar er waren nog knechten. En de kerken die zaten vol. Maar nu. Nu zal er een tijd kunnen komen in ons land. Als ons volk onder het oordeel gebracht wordt. Dat er geen woord meer is. Wat zal dat zijn? Als er geen dienaren Gods meer zijn. Dat is het ergste. Wat nou een volk kan overkomen. Het ergste. en zij landen op de wereld waar het woord niet meer is, waar de oorlogen zijn, waar de verdrukking is. Waar het woord niet meer is, was dat erg. En misschien dat u zegt, zou er nu voor ons land nog doen aan zijn? Zou er nog doen aan zijn? Ach, ik denk zolang de Heer het woord nog op de kansel heeft. Zoals hier, dat dierbare woord is, Heer, zolang. Zolang zal de Heer zorgen. En zolang. Als er nog bidders zijn in Nederland, die met de nood van land en volk, kerk en staat, voor het aangezicht des Heren mogen komen, zal de Heer zijn oordelen nog uitstellen. Weet u waarvoor? Weet u waarvoor? Voor sommigen. Want er zijn nog sommigen uit Aser, sommigen uit Manasse, en die verootmoedigen zich voor de Heren. En o, geachte aanwezigen, dat is nu de weg die de Heer ons wijst vanavond. Moeten we dan pessimistisch zijn als we zien op alles? De Heer die volvoert zijn raad. Dwars door al het wereldgebeuren heen. En zal die kerk die zal verzameld worden. Maar nu wordt het persoonlijk. En nu een vraag. Horen we nou bij die sommigen? Het is maar een klein kuddeke. Of horen we nou bij die menigte? Die die kerk de nek en de rug toegedraaid heeft, belachen heeft, bespot heeft. Sommigen. Want waar ligt nu de medicijn voor ons land? Dat we nou de Heere zoeken. En dan mogen we zelf ons niet voorbij gaan. Maar als we als mens onder het woord geleefd hebben, en misschien die woorden wel toegestemd hebben. Misschien elke zondag trouw onder dat woord. En dat is nodig. Dat is onze plicht. Meeleven met dat woord. Maar als we nu nooit verootmoedigd zijn onder dat woord. Zoals die sommigen uit Manasse. Of uit Zebulon. Of uit Aser. En als dat nu nog nooit gebeurd is. Zou het kunnen gebeuren in uw leven? Wat wordt zo persoonlijk? En o, waar horen we nu bij? Wees dus eerlijk. Is er een dag gekomen in ons leven van Gods heerkracht? Hebben we nu leren bukken en leren buigen? Is die middelaar nu in ons leven geopenbaard? Hebben we die zaligmaker nou krijgen te benodigen? Hebben ze als een Maria aan zijn voeten mogen zitten? Hebben we dat dierbare woord uit de mond des Heren mogen horen? Uit die profetische bediening van die gezegende middelaar. Gods en de mensen. O, hebben hem mogen leren kennen. In zijn hoge priestelijke arbeid. Want hij is gekomen. In de volheid des tijds. Die vredevorst. Voor de zulken. Voor die sommigen uit Aser. Voor die sommigen uit Zebulon. En die sommigen uit Manasse. Daar is hij nu voor gekomen. En die gaat hij door de bediening des geestes nou verootmoedigen. In het stof brengen. Voor zijn heilige aangezicht. O, die gezegende middelaar, Gods en der mensen, om hem te mogen vinden. Zoals hij gekend moet worden, wil het wel zijn. Om wel getroost te leven en zeker en zalig te mogen sterven. Want buiten Christus is alles te dood, maar in hem, te midden van al de zorgen, in maatschappelijke leven, als dan de wolken van gericht samen pakken boven ons land. Gaat de Heere door met zijn kerk vergaderend werk. En er zullen elke dag vanuit die 11 stammen. Er zullen er kloppen op de deur te Hebron. Om de wapens van op en tegenstand neder te leggen. Om zich te scharen onder de banieren van koning David. Die grote vorst die zal regeren over gans Egypte, over gans Israël. En hij zal. Zijn kerk uit die grote verdrukking halen. Als koning zal hij regeren. Maar niet alleen regeren, ook verzamelen en bewaren. Dat de poorten der hel, de gemeente Gods, niet zullen overweldigen. Sommigen uit Manasse, Aser, Zebulon. Ach. zal het wat zijn. Als we buiten Christus voor God moeten, moeten verschijnen, zullen we nooit kunnen. En we zouden kunnen in het leven dat ineens op de dag de zon ondergaat. Zullen we daar rekening mee houden? Zullen we veel rekenen met de dood? Als we nog jong zijn, dat we ons leven in de dienst des Heren zouden mogen besteden. Als we nog in de bloei van het leven zijn. Ach, als we nog nooit gebogen hebben, dat we zouden mogen bukken en buigen. Van de waarschuwing voor ons land, voor ons volk, maar ook voor u en voor mij. Ga niet door op onze eigen gekozen wegen. Ga niet door. Misschien godsdienstig, misschien trouw lid van de SGP, misschien niets op aan te merken. Maar hier van binnen, nooit verootmoedig geweest. Ach, ga niet door. Want het kan zijn dat de zon op de middag ondergaat. En dat de Heer zijn woord wegneemt. En dan komt er een honger naar het woord, zegt de Heer. En als we nog nooit onszelf hebben verootmoedigd. En die dag van onze dood komt. Dan kunnen we tevergeefs zoeken om nog een woord te horen. Maar er zal er geen woord meer zijn. Het is nu nog de genadetijd. Nu is het nog de dag der zaligheid. Haast u dan. Spoed u dan. Want als we doorgaan. In onze eigen gekozen wegen. Dan zegt de Heer ook. Ik zal spotten in uw verderf. En ik zal lachen. Wanneer uw vrezen komt. Dan zal de Heer aan zijn eer komen. In de verdoemenis. Van hem die hem niet vrezen. Maar sommigen. Och, die zullen in mogen gaan. En wat zal dat wezen? Er zullen ze in mogen gaan in die rust die erover blijft. Voor die ganse kerk. En dan zal het zijn, Heer. Ach, waarom was het op mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Maar dan zullen ze de kroon van de overwinning mogen werpen. Aan de voeten des lams. Dan tot in de eeuwigheid, verlost van zichzelf, van de zonde, van dat hoogmoedige bestaan, van dat eigen ik. Om dan tot in de eeuwigheid, storeloos, eindeloos, sommigen uit Aser, sommigen uit Zebulon, sommigen uit Manasse. Om dan tot in de eeuwigheid te mogen uitjubelen, het is door u alleen, om dat eeuwige welbehagen, amen. De slotzang is van Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Psalm 32 vers 5 wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gedierd. En wat er verder volgt in het vijfde van Psalm 32... Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maakt ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.